zoveel manieren om wat meer aandacht te hebben voor wat er tussen je oren gebeurt. Je brengt een groot deel van je tijd in je hoofd door, dus maak daar een fijne plek van en wacht niet, zoals ik op een consultatie helaas zie, tot je tegen de muur knalt. Wacht niet tot je burn-out, wacht niet tot je slaapproblemen, tot je spanningshoofdpijn. Ik denk dat we veel meer kunnen en moeten inzetten op preventie.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Len de Nijs, kinestherapeut en PhD-student omtrent all things stress en healthy aging. Samen met het Life Me team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Ik zit elke aflevering samen met een expert in diens vakgebied om kennis op te doen over hoe we levensstijl nu net effectief als medicijn kunnen gebruiken. Deze keer heb ik de eer om te praten met neuroloog en topdokter Steven Laurijs. Zijn onderzoekscarrière is absoluut waanzinnig wanneer het gaat over het aantal publicaties dat er op zijn naam staan en het aantal keer dat hij geciteerd is. Hij werkte vroeger als wetenschapper en toponderzoeker rondom coma en bewustzijn. En met die wetenschap op zak is hij begonnen met het bestuderen van de effecten van meditatie op de hersenen. Steven keek al ontelbare keren via scans naar andere unbrein en vond daar heel wat spectaculaire informatie. Maar deze keren ga ik informatie uit Steven zijn brein halen. Dus adem even heel diep in en uit. Want hier komt mijn gesprek met het briljante brein, Steven Laurijs. Ja, Steven.
Mooi, hè?
Dankjewel, Lennis. Heel flatterend.
Ja, ik ben alvast al vrij geweest om u kort in te leiden. Maar ja, wil je nog wat vertellen over jezelf of waarmee je nu bezig bent?
Oh ja, ik zit hier nu in het verre Canada. Aan de Université Laval, een onderzoekscentrum, dat noemt CERVO, waar we eigenlijk opnieuw met die technologieën, die hersenscans, niet alleen het beschadigde brein, en we hebben hier projecten rond hersenschudding, hè, want helaas met ice hockey en American football is hier veel expertise, die ik ook terug naar België wil brengen. Maar ik wil ook connecteren met een traditie die ik minder goed ken, maar wel heel fascinerend vind. En dat is die van de First Nations, van de Inuits, de Native Americans. Hè, die eigenlijk en al heel lang ook bezig zijn met die contemplatieve tradities. En ja, net zoals we met boeddhistische monniken, zoals Mathieu Ricard, hebben gedaan, dat proberen beter te begrijpen en te vertalen naar de noden van onze maatschappij vandaag.
Oké, interessant. En die culturen zijn zo ook afgeschermd en die zitten nog altijd een beetje in hun eigen cultuur van vroeger? Of hoe moet je dat net zien dan?
Ja, ik denk dat we toch verschrikkelijke dingen gedaan hebben, hè, sinds dat we hier de nieuwe wereld hebben ontdekt. En dat vraagt veel tijd om hun vertrouwen te winnen. Er zijn ook heel veel verschillende tradities. Wat ik hier in het noorden zie bij die Inuits, hè, dat is vergelijkbaar eigenlijk met wat we ook vanuit Mongolië met Corinne Sombrin, hè, die trans-shamaniek, hè, die beweging, dans, ritmische muziek, hè, waar je inderdaad in een transe geraakt en waar we met het team ook hebben gezien dat een specifiek netwerk in je brein gaat activeren. Dus dat is één, maar daarnaast ook natuurlijk de First Nations vind ik een heel inspirerende kijk op de natuur. En dat was ook een bewuste keuze om naar hier te komen, om wat te onthaasten. We hebben het geluk van hier een heel mooi huis te hebben. Je ziet mijn virtual background, is wat ik nu voor me zie. Dus dat is heel makkelijk eigenlijk om als je dat water ziet, als je die dennenbomen ziet, om dan, dat is een uitnodiging tot meditatie, hè, dat weet je ook, Len. Dus Ja, het is een heel avontuur, maar we blijven wel het werk in België verder zetten ook.
Okay. Interessant. Ja, we gaan dit gesprek veel hebben over het brein zelf en ook hoe we het brein kunnen trainen natuurlijk met die meditatieve technieken. Maar om een betere appreciatie te krijgen voor dit onderwerp en de kracht en de functionaliteit eigenlijk van het brein goed te begrijpen, zou ik in het begin eigenlijk met jou willen hebben over je eerdere onderzoek naar het bewustzijn. En daarvoor heb ik uw boek nog eens gelezen dit weekend, uw boek van Ons Briljante Brein. En je startte eigenlijk met een verhaal van jou als student in Jette. En je viel toen flauw bij het zien van bloed. Dus je viel dus eigenlijk buiten bewustzijn, omdat je hersenen geen bloedtoevoer meer kregen. Kan je daaruit even schetsen wat bewustzijn net is? Is dat enkel het wel of niet wakker zijn en je bewustzijn van je omgeving? En misschien meteen ook zo de nuance leggen tussen het bewustzijn over je interne en externe wereld, wat eigenlijk makkelijk misschien te linken is met je werk, je kennis van de operaties die dokter Fémonville uitvoert onder hypnose.
Ja, inderdaad. Ik denk dat we, als het gaat over het menselijk bewustzijn, toch geconfronteerd zijn met een van de grootste mysteries en dat we daar als wetenschapper niet te arrogant mogen zijn. Als boerenzoon definieer ik het graag als bewustzijn is wat je verliest als je flauw valt, als je in slaap valt. Dat is ook wat ik in het boek vertel, die kleine anekdote van een vasovagale syncope eigenlijk. En dan is er natuurlijk de frustratie van de arts als neuroloog op intensieve revalidatie van maar wat kan ik dan eigenlijk zeggen over het bewustzijn in een andere persoon. Hè? En we weten allemaal, als we slapen, kunnen we ook dromen. En dat is een goed voorbeeld, zeker lucide dromen, van hoe moeilijk het is soms als buitenstaander om zinnige dingen te zeggen over het bewustzijn. We hangen eigenlijk af van een motorische respons. Of we hebben nu een gesprek natuurlijk, komen patiënten. Of als je onbewust bent of lijkt, dan kan je niet meer verbaal of niet-verbaal communiceren. Dus dat is de toegevoegde waarde van al die machines, die hersenscans die we nu al 25 jaar eigenlijk gebruiken bij het beschadigde brein, coma en mensen die ontwaken naar coma, maar toch geen tekenen van bewustzijn noemen, wat we vroeger vegetatieve patiënten noemen. Dat is een verschrikkelijke term. We praten nu over niet-responsieve, maar wakkere patiënten. En een deel daarvan zijn trouwens minimaal bewust. Maar naast de pathologische situaties bekijken we natuurlijk ook het brein tijdens een farmacologische anesthesie, een narcose, of het geven van psychedelische drugs. En dan heb je inderdaad die technieken, zoals je net zei, die Marie-Lise Fémonville, een anesthesiste, heeft geïntroduceerd in het operatiekwartier, hypnose, waar je op de operatietafel ligt, wakker, maar met je gedachten ergens anders. En ik denk, als we die 25 jaar studie met hersenscans van al die verschillende bewustzijnstoornissen samenvatten, dan is het inderdaad zo dat we twee bewustzijnsnetwerken hebben kunnen identificeren. Ja. Eentje is dat fameuze stemmetje in je hoofd, dat je toelaat van mentale beeldvorming, in je hoofd je dingen in te beelden. Ja. Van te gaan dagdromen, van ook te gaan anticiperen. Wat gaat er komen in de toekomst? Wat leer ik van mijn persoonlijk autobiografische ervaringen? Dat je in gedachten in de toekomst of in het verleden zit. En dat is een netwerk voor en achteraan binnenin in je brein. En dan heb je een tweede netwerk, dat we external awareness, we hebben eigenlijk geen goed woord voor awareness in het Nederlands, dus bewustzijn van zintuigelijke prikkels. Alles wat je hoort en ziet en voelt. En dat is een ander netwerk, dat zit buiten, vooraan, achteraan. En ik denk dat dat nuttig is van die twee netwerken, intern bewustzijnsnetwerk, extern bewustzijnsnetwerk, goed in kaart te brengen. Want natuurlijk kan je dan die kennis vertalen naar de kliniek. En daar de onzekerheid die er soms is over de diagnose van bepaalde patiënten, maar ook de prognose, de kans op herstel. En zelf nieuwe behandelingen, zoals we met het team nu al hebben aangetoond, kan voorstellen En dat die wetenschap van het bewustzijn veel meer is dan de kennis op zich, maar zich echt vertaalt naar een klinische realiteit.
Ja, en dus om dan terug te koppelen naar die hypnose dan. Dus de dokter gaat u dan leiden om minder bewust te zijn van uw externe factoren, maar meer bewust te zijn van uw interne bewustzijn. Klopt dat? Is dat dan ongeveer hoe het net zit?
Ja, zo gaat hij dat niet introduceren, maar hij gaat of zij een relaxatieoefening doen. Hè, en dan is het het begeleiden van de patiënt. Die bijvoorbeeld, als ik het voorbeeld van koningin Fabiola mag gebruiken, en dat is nu in het publiek domein, bij ons is gekomen voor een schildklieroperatie. En op een zekere leeftijd zijn die ingrepen met een algemene verdoving niet zonder risico's. Dus ligt op de tafel te denken aan haar vakantie in Spanje en de chirurg doet zijn ding. En dat is dus een toestand waar je wordt uitgenodigd om aangename herinneringen voor je geestesoog te halen. En de anesthesist die begeleidt dat. En je bent dus gedissocieerd. Je bent geabsorbeerd in je gedachtenwereld. En dan zien we inderdaad met die hersenscans dat je interne bewustzijnsnetwerk actief is en dat je externe bewustzijnsnetwerk gedeconnecteerd is. En die twee tonen eigenlijk, dat hebben we vaak gezien, een anticorrelatie. Dus als de ene sterk is, is de andere zwakker. En dus bij hypnose gaan we die echt van elkaar dissociëren. En dan heb je dus minder pijnervaring. Dan zit je eigenlijk in een andere realiteit. We werken nu ook met partners vanuit de industrie. Dat is een Belgische firma trouwens, Onconfort, om ook hypnose via virtuele realiteit voor te stellen.
Ah, oké. Okay. Cool. Ik vind dat echt gewoon een super goed voorbeeld over hoe ongelooflijk krachtig eigenlijk ons brein is. En als we dat nu bewust in ons dagelijks leven zouden kunnen manipuleren of kunnen toepassen of trainen, ik denk dat we dan heel wat verder gaan staan, ook in onze omgang. Maar voordat we daaraan komen, wil ik nog één voorbeeldje aanhalen. Mijn eerste kennismaking met uw werk, toen 5, 6 jaar geleden, toen je een lezing gaf over de bevindingen van je werk bij coma-patiënten, en ook je doctoraatstudenten, je met coma-patiënten aan het communiceren was via de tennistest. En dat is me eigenlijk al 5 jaar, 6 jaar bijgebleven. Ik vond dat zo geweldig. Wil je even zeggen hoe dat dan net gekomen is?
Ja, opnieuw de frustratie van de klinicus aan het bed van de patiënt, waar we vanuit heel Europa eigenlijk mensen toegestuurd krijgen waar na hun coma, een trauma of een hersenbloeding of een hartstilstand die ze wel overleven, maar niet meer kunnen communiceren erna en vaak het etiket vegetatief krijgen. En dat was dus een jonge man die een trauma had gehad met inderdaad de diagnose persisterend vegetatieve status. En we merken dan, als hij in die functionele MRI-scan ligt, en we doen eigenlijk hetzelfde als aan het bed. Het is te zeggen, we vragen hem van een beweging te doen, maar we kijken niet meer naar zijn spieractiviteit. Dus beeld je in om tennis te spelen, dat gaat veel spieren in beweging brengen, maar hier beweegt hij helemaal niks. Maar zijn motorische hersenschors ligt wel op. Met andere woorden, hij is niet vegetatief onbewust. Hij heeft de vraag begrepen. Hij doet wat we hem vragen. En dan de volgende stap was om dat te gebruiken. En dat is een trucje waar hij één taak doet. Tennis spelen in zijn hoofd of in zijn huis van de voordeur naar zijn slaapkamer stappen. En dat gaat andere gebieden oplichten, zoals de hippocampus. En dan kan je vragen stellen en hem uitleggen. Wel, als je me ja wil zeggen, dan denk je aan tennis. Als je nee wil zeggen, dan ga je die andere taak doen. Ruimtelijk denken. En dan gaat de computer met die artificiële intelligentie dat decoderen en kregen we een correct antwoord op vragen. In het begin, wat is je naam? Is de naam van je moeder en zo verder. Maar natuurlijk heel belangrijk, omdat die techniek aantoont dat we bij een deel van die patiënten echt communicatie, zij het dan via die technologieën kunnen aangaan en hun echt een meer centrale rol laten spelen, hè, in het hele proces. En ook wat betreft de revalidatie of zelf de moeilijke vraag naar levenseinde. Dus we zijn dat blijven doen en dat heeft ook in 2010 tot de fameuze paper in de New England Journal of Medicine, toch voor ons de bijbel van de geneeskunde, waar we inderdaad hebben met onze collega's uit Cambridge aangetoond dat dat een toegevoegde waarde is. En dat vertalen we nu naar goedkopere technologie, dat zijn de brain-computer interfaces, waar we met EEG-metingen doen, maar eigenlijk telkens hetzelfde van patiënt vragen iets te doen, maar we kijken niet meer naar zijn spier, motorisch antwoord, maar wel wat gebeurt er in zijn brein.
Ja, en ja, na zoveel jaren onderzoek over om de kracht van het brein te bekijken en ons bewustzijn, ben je dan overgestapt naar het onderzoek in de meditatie, wat eigenlijk voor mij op dit ogenblik niet zo ver van elkaar ligt, maar ik denk toen wel een gewaagde stap was. Ja, om dit in te leiden, zou ik graag eigenlijk een passage lezen uit je nieuwe no-nonsense meditatieboek, als dat oké is. Want eigenlijk vind ik dat echt het hele punt van meditatie in onze westerse wereld goed samenvat. En dat gaat als volgt. Ons brein wordt overladen met prikkels en we weten er geen raad mee. Daarom nemen gevoelens van stress, angst en depressie het over van fijne gevoelens zoals kalmte en plezier. Gelukkig is er ook goed nieuws. We zitten dan wel allemaal in hetzelfde schuitje, maar we kunnen er ook allemaal samen weer uitspringen. En hoe? Door ons voorgeprogrammeerde brein te resetten en te herprogrammeren. Dat weet ik niet alleen uit persoonlijke ervaring, maar ook omdat de wetenschap het ons zwart op wit kan aantonen. Ik vind dat... Ja, dat sluit heel mooi aan eigenlijk, wat het hele punt eigenlijk van meditatie net is. Jij gebruikt graag Mathieu Ricard als voorbeeld rondom je werk van meditatie. Ja, je hebt hem uitvoerig onder de scan gelegd en zijn brein bestudeerd. Wil je daar wat dieper op ingaan en wat je hier net uit hebt geleerd? En ja, dan mocht je het gesprek sturen naar welk onderwerp dat je maar wil.
Dank je wel. Zoals je zegt, is dat enerzijds een grote sprong, hè, van de studie naar het brein bij coma-patiënten, naar dat van boeddhistische monniken. Zeker omdat het een onderwerp was, Len, waar ik eigenlijk niks over heb geleerd, hè, tijdens mijn studies geneeskunde. En ook de opleiding als neuroloog, als er iets over meditatie werd gezegd, was dat eerder negatief, van pas op. Het was ja, door een persoonlijke crisis, dat heb je in het boek gelezen, dat ik dan Mathieu ben tegengekomen op een TEDx-talk in Parijs. En hij nodigde me uit voor een retraite. Dat was echt een eye-opener voor mij. En ik nodigde hem uit in het labo, wat ons dan toeliet met het team om te kijken naar wat in zijn geval meer dan 60.000 uur meditatie doet met je grijze hersenstof, met die hersenconnecties. En een goede illustratie opnieuw van the power of the mind. Hè? En dat je daar natuurlijk geen boeddhistische monnik moet voor zijn, want dat leven is heel anders dan dat van jou en dat van mij. En hoe doe je dat dan? Hè? Om toch, als je terugkomt van die retraite, of als je opstaat van je meditatiekussen, dat te laten deel uitmaken van je dagelijkse leven. En dat is de grote boodschap van het boek. Er is die neuroplasticiteit en meditatie is gewoon geen kwestie van geloven. Het is evidence-based. Hè. De studies die ik daar samenvat tonen aan dat er echt een meetbaar effect is. En dan de uitdaging natuurlijk van dat te vertalen naar onze realiteit en onze praktische mogelijkheden, waar denk ik de nood aan meditatie universeel is. Maar de manier dat je dat gaat invullen is toch, zie ik ook bij patiënten, want ik schrijf nu meditatie voor, een persoonlijk traject. En dat kan voor iedereen anders zijn. Maar ik vond het belangrijk om dat boek te schrijven, om dan als neuroloog en hersenwetenschapper toch wat op de barricade te gaan staan en te zeggen, wel, meditatie is niet esoterisch, is geen religie, is niet boeddhistisch. Eigenlijk kan iedereen dat, als ik het met mijn onrustige persoonlijkheid en als controlefreak natuurlijk het werk in het ziekenhuis op de NIF, de 5 kinderen, een plek kan geven, dan denk ik, kan iedereen dat. Hè. Leg de lat dus niet te hoog. En ook de nadruk in het boek op informele oefeningen.
Ik vind dat zeker dat boek van ons meditatieboek, dat heel inspirerend geschreven is. En ook dat je eigenlijk zegt eerst waarom het gaat. Wetenschappelijk, en dan krijg je eigenlijk meteen ook een praktische tip om ermee te beginnen. En ik vind dat echt heel inspirerend beschreven. En zelfs, ik ben nu al 4-5 jaar bezig met meditatie. En ik had eigenlijk terug een opgewakkerde zin om meer te doen, of het nog eens anders aan te pakken. Ik zou eventjes weer dubbel klikken nog over de neuroplasticiteit dat je het had. Ja, kan je me uitleggen hoe doorheen heel je levenswerk eigenlijk, hoe je bent gaan kijken naar de kneedbaarheid van de hersenen en de trainbaarheid? En dan misschien vandaar meteen gaan inleiden over meditatie.
Ja, inderdaad. Het brein is kneedbaar. Het is niet een statisch iets waar we vroeger dachten, en dat heb ik ook nog op de NIF geleerd, we verliezen enkel hersencellen. We zien trouwens met het team, de Coma Science Groep, dat na trauma, hè, die neuroplasticiteit, het is te zeggen, die hersenconnecties die binnen in je brein voordoen en je toelaten van te gaan herstellen. Hè, wel, dat zien we ook bij mensen die mediteren. En die ervaring die we hadden, de expertise en het in kaart brengen van die neuroplasticiteit met alle mogelijke hersenscans, de MRI, maar ook de PET-scan, waar we radioactief suiker inspuiten, of de EEG met 250 elektroden op het hoofd, hebben we dan toegepast bij meditatie-experts. En dan zie je inderdaad dat brein verandert als je niet alleen bij die monniken gaat kijken, maar ook bij mensen zoals jij en ik, die bijvoorbeeld een programma als Mindfulness-Based Stress Reduction, hè, dat is het meest gevalideerde wetenschappelijke programma van 8 weken, waar je elke week samenkomt met iemand die healthcare professional, hè, dan ben je in goede handen, en een psycholoog, die je dan ook huiswerk meegeeft. En zien we eigenlijk vergelijkbare effecten in die gebieden, dat die zichtbaar veranderen, dat die echt gaan toenemen in volume, als we kijken naar de grijze hersenmassa, maar ook naar de hersenconnecties, de witte hersenstof, dus verbindingen, bijvoorbeeld tussen linker- en rechterhemisfeer, zijn ook een reeks studies die aantonen dat toegenomen is als je gaat mediteren. En ook het hersenmetabolisme, dus het energieverbruik. Vandaar trouwens dat het nu ook in multicentrische studies wordt voorgesteld aan mensen die een risico hebben op degeneratieve dementies. En ik vind het dus heel fascinerend om dan die kennis, neurowetenschap van plasticiteit, te vertalen opnieuw naar de kliniek, waar we als patiënt een meer actieve rol kunnen en misschien moeten spelen in het hele proces. Hè. En dat is trouwens waar jullie ook voor staan, het inzetten van je levenshygiëne, hè, je lifestyle. Meditatie is daar één van. En ik denk dat we daar eigenlijk als arts te weinig gebruik van maken, van die fameuze power of the mind en meer meer aan patiënten bieden dan enkel de passieve rol van ik slik hier een pil of ik onderga hier een operatie. Het is heel belangrijk dat we die moderne geneeskunde en technologieën hebben. En dan tegelijk de patiënt uitnodigen om zelf een actieve rol te spelen. En dat is echt complementair. Dus ik hou niet zo van het woordje alternatief. Mm. Voor mij is het echt de missie van een brug te slaan tussen die tradities, waaronder meditatie, en hun toegevoegde waarde, en daarnaast de evidence-based technologische geneeskunde.
Ja, inderdaad, want dat lijkt ook inderdaad zo dat wanneer mijn patiënten naar de dokter gaan, is het ofwel, heb je stressproblemen, krijg je een kalmeringspilletje, heb je slaapproblemen, krijg je een slaappilletje. Maar dat kan ook heel interessant zijn en heel waardevol zijn, maar Er zijn toch zoveel andere mogelijkheden dat ook ja, een zekere waarde kunnen hebben. En daar is meditatie zeker één van. Je hebt al een paar keer gezegd dat iedereen kan het. Als jij het kan, kan iedereen het. Laten we nu puur praktisch gaan. Ik ben een stresspersoon. Ik heb super weinig tijd. Hoe gaan we dat net aanpakken? Ik kom met stressproblemen of slaapproblemen bij de dokter. Hoe kan de dokter? Want je zegt dan, ja, we moeten het iets praktischer gaan aanbrengen naar de patiënt toe. Hoe kunnen we daar nu mee aan de slag gaan?
Dus inderdaad goed dat je dat verschil maakt tussen één, ik heb een medisch probleem. Hè, en dan moet je, denk ik, naar je huisdokter stappen en die stuurt je door naar ja, een collega-specialist mogelijk of de psycholoog. Dus als je een medisch probleem hebt, net zoals bij tandpijn, dan ga je naar de tandarts. Dat is belangrijk om dat te onderstrepen. En je hebt absoluut gelijk dat niet noodzakelijk het eerste of het enige dat we dan kunnen doen is een kalmeringspil nemen. Hè? Een anxiolyticum, als je praat over stress. En in Vlaanderen zijn we toch een beetje kampioen als het gaat over het slikken van kalmeringspillen. Dus ik denk dat het goed is dat je dan met die medische begeleiding, hè, bijvoorbeeld van de huisdokter, psycholoog, samen kijkt van oké, wat zijn mijn precieze noden? Hè? Want stress is natuurlijk kan heel ruim zijn en stress is niet noodzakelijk negatief. Hè? Als je aan een project werkt of je geeft een voordracht, dan heb je een goede dosis positieve stress. Dat leidt je toe van goed te presteren. Maar als dat te veel wordt, als dat chronisch wordt, dan is dat niet goed. Dan kan dat neurotoxisch zijn. Je had het al over die fameuze hippocampus. Wel, dat is ook een gebied dat we dan echt zien verschrompelen hè, bij chronische stress. Ook mensen die aan depressie lijden trouwens. En dan samen kijken met de therapeut van oké, wat zijn mijn specifieke noden? Hè? Heb ik paniekaanvallen? Heb ik slapeloosheid? Problemen om in te slapen? Word ik wakker? Wat is er precies aan de hand? Hoe gaat het op het werk? Hoe gaat het in mijn relatie? Alle pijlers hè, van je levenshygiëne samen bespreken. En dan kijken van hoe kunnen we op een andere manier met die stress omgaan. Hè? Want natuurlijk wordt er in onze maatschappij, maar dat is al heel, heel lang, toch veel van ons gevraagd. En dat neemt toe, nu nog met die technologieën. We zijn bijna permanent bereikbaar. Een job, partner ook een job, als er dan kinderen bij komen. Hoe doe ik dat? En vandaar, in de mate van het mogelijke natuurlijk, hè, samen te kijken van, we gaan nu een bepaalde periode afbakenen, hè, waar we toch voor onszelf de tijd gaan creëren om even stil te staan. Wat gebeurt er tussen mijn oren? Hè? We brengen een groot deel van de tijd door in ons hoofd, hè, die gedachten, die permanente gedachtenstroom. En als we stil zijn, dan kunnen dat negatieve gedachten zijn. Ik weet niet wat de oorzaak van de stress is. Is het op het werk, een collega die iets heeft gezegd, of de druk, de partner, de kinderen. En dan is ons brein goed om dat telkens weer naar boven te brengen. Hè? Want we studeren nu gedachten, maar ook percepties en emoties al meer dan 25 jaar. En ik heb er nooit één gezien die permanent is. Een gedachte die komt en die gaat. Maar we zijn wel met ons mensenbrein helaas vrij goed om die gedachten, en dan vaak negatieve, telkens weer terug naar boven te brengen. En dan ja, komt die collega die iets heeft gezegd dat niet zo fijn is, opnieuw naar boven voor ik in slaap wil vallen 's avonds of aan tafel zit met de kinderen. Dan neemt dat heel veel ruimte in. En dus de eerste uitnodiging is van daar aandacht voor te hebben. Hè. Hoe zit dat hier met die gedachtenstroom? En dus in het begin, als je mediteert, en je kan dat op verschillende manieren doen, daar is het wel vaak zo eigenlijk dat je de indruk hebt, wow, dat verergert hier nog. Want je gaat net aandacht hebben voor die mentale processen. Dus dat is de eerste stap waar je dan gaat aanleren, net als bij sport eigenlijk. Hè. Voor mij is meditatie mentale gymnastiek, dat je verschillende oefeningen kan doen. Het draait toch vaak over aandacht. En mijn favoriete oefening, dat is de ademhalingsmeditatie. Hè, waar je leert van je aandacht specifiek te focussen op één ding. En vaak doen we multitasking. En hier is het dus echt monotasken. Je doet één ding, bewust ademen. En als je dat dan doet, wel na een tijdje ga je toch aan dingen gaan denken. En dat stel je vast, breng je de aandacht terug naar die ademhaling, gaan er opnieuw gedachten opkomen. En dat is net de cirkel waar je je brein echt kan trainen om meer controle te hebben over die gedachtenstroom, daar ook wat afstand van te nemen. En die laten passeren. En dat lijkt simpel als je op je meditatiekussen zit en al die gedachten, hè, wat Mathieu Ricard, hè, die monkey mind noemt, hè, die van het ene naar het andere springt, ongetemd. Wel, je kan daar via meditatie meer grip op krijgen, die laten passeren. En dan ga je dat niet alleen in de formele meditatieoefening, die een paar minuten of 10 minuten of 20 minuten, hè, dat is geen competitiesport, duurt, ga je dat wel ook kunnen gebruiken in het dagelijkse leven. En ik denk dat dat voor mij de uitdaging is, hè, dat het niet zo belangrijk is. Is natuurlijk in het begin goed dat je echt een aantal zaken leert, hè, en dat je daar tijd voor vrijmaakt. Net ja, als je begint met de fiets te leren rijden, hè, dat is ook een heel bewust proces en dat vraagt een inspanning. Maar daarna kan je die fiets uit de garage halen en ben je vertrokken. Hier ook kan je op de momenten dat je het moeilijk hebt, hè, met bijvoorbeeld die bewuste ademhalingstechnieken, toch een andere manier zien en vinden om met stress om te gaan. Dus dat is één voorbeeld. Er zijn er heel veel. Want dat is natuurlijk anders dan een pilletje slikken. Hier is het toch een individueel parcours waar je inderdaad dan met de zorgverlener of de coach of via de mindfulness-based stress reduction of een app. Je hebt nu hele goede apps ook trouwens. Met geleide meditatie of een boek of alle mogelijke manieren. Soms zelfs met feedback. Hè. Als mensen die zich onzeker voelen van doe ik het goed, heb je nu ook, ik noem het geen gadgets, maar echte wearables, echte technologieën die een informatie geven over welke vooruitgang je maakt en hoe je de oefeningen afhankelijk van je persoonlijke behoeften kan optimiseren.
Ik wil even een paar dingen onderstrepen. Je zei al mentale gymnastiek en dat je eigenlijk een individueel parcours moet afleggen. En dat vind ik eigenlijk wel belangrijk dat mensen dat weten, dat ja, net zoals een marathon lopen of je net beginnen voor de eerste keer met zwemmen, ja, je gaat niet in één keer 40 kilometer lopen. Jij gaat dus eerst rustig moeten beginnen, ook met meditatie. Dat gaat de eerste keer heel slecht gaan. Het is onmogelijk om na 20, 30 jaar constant op je gsm te zitten en constant triggers te krijgen, dat je dan ineens de eerste 20 minuten perfect gaat kunnen stilzitten. Dus het is een heel, heel langzaam en eigenlijk wel uitdagend parcours, maar niet per se slecht, maar eigenlijk ja, heel, heel uitdagend. Want jij zei het al, na 8 weken, en er zijn zelfs studies die zeggen, hè, na 5 weken heb je eigenlijk al een enorm verschil van uw gemoed en stress en slaap. En dan sprak je ook over ademhaling. Veel mensen zeggen, ah ja, ademhaling heeft een impact op ons gemoed, maar hoe net is dat? Van welke ademhaling hou jij het liefst? Lang uitademen, fancy ademhalingstechnieken?
Dus inderdaad, er zijn er een hele reeks. Na het no-nonsense meditatieboek heb ik trouwens dan de vraag gekregen van de uitgever om het no-nonsense meditatie oefenboek te maken. Hè? Dat is echt enkel oefeningen, waarvan sommige heel, heel ludiek, sommige heel specifiek van adem zoveel seconden in en zoveel seconden uit. En, daar hebben sommige mensen behoefte aan. Maar opnieuw is dat een persoonlijk aanvoelen. Het draait hem op het richten van je aandacht, hè? Dus die spotlight die binnen je bewuste ervaringen één bewuste perceptie, gedachte of emotie gaat ervaren. En dus dat ankeren naar je ademhaling is, ik zou bijna zeggen, een trucje. Hè? Je hebt altijd je ademhaling bij je. Je kan dat doen zonder dat iemand dat hoeft te zien. Hè? Je zit in de metro of op de trein of op je werk op een stoel. En dan kan je dus je aandacht richten op één ding. En dat kan je ademhaling zijn, maar ook een mantra. Bijvoorbeeld transcendente meditatie, dat is ook populair in Vlaanderen trouwens. Ik krijg heel veel return van katholieke lezers en ook in de christelijke traditie. Natuurlijk, het gebed is ook een vorm van het herhalen van een reeks zinnen die je in een bepaalde mentale toestand brengen. Dus dat kan ook een vorm van meditatie zijn. En daarnaast natuurlijk is meditatie ook meer dan enkel het ankeren van je aandacht. Ademhaling heeft een impact op je autonome zenuwstelsel. We dachten dat is autonoom. We hebben daar geen controle over. Hè. Dat is het regelen van temperatuur, zuurstofgehalte, stressreacties, waar ik me ga klaarmaken om te vechten met een wild dier en mijn hart sneller gaat kloppen en mijn bloeddruk omhoog gaat. Maar diezelfde, we noemen dat dan orthosympathische reactie, krijg ik ook als ik stil zit in de file en begin te vloeken op de chauffeur voor me. En natuurlijk maakt dat de situatie enkel nog erger. En naast dat orthosympathische, dat is een soort rempedaal, een soort gaspedaal, hè, dus klaar voor actie, heb je ook een rempedaal, het parasympathische autonome zenuwstelsel, dat in actie schiet als ik lekker gegeten heb en me goed en veilig beschermd voel. En dan gaat mijn hartritme naar beneden en mijn bloeddruk naar beneden. En elke keer eigenlijk, als je uitademt, gaat je parasympathische systeem activeren en gaat dus je hartritme naar beneden, je bloeddruk naar beneden, dat je dan die stresshormonen, cortisol, nog adrenaline meet, dat weet jij, dat bestudeer je ook, zien we dat die afnemen. Dus dat is heel interessant. En dat je dan op een bewuste manier tijdens korte periodes aan bijvoorbeeld buikademhaling gaat doen of heel bewust wat langer gaat uitademen, dat geeft je de mogelijkheid om een impact te hebben op de manier waarop je lichaam met stress of uitdagingen omgaat. Dus is goed bestudeerd. Opnieuw misschien de link met de studies, niet alleen bij monniken, maar ook bij bepaalde uitzonderlijke atleten. We hebben zelf Guillaume Nery, dat is de wereldkampioen apnea, duiken bestudeerd. Je hebt Wim Hof, de Iceman, die ook heeft deelgenomen aan wetenschappelijke studies. En hier connecteer ik opnieuw met de Abenaki. Mijn echtgenote is ook Canadees en hij heeft wat wild bloed, als ik het zo mag zeggen, van de Abenaki-traditie hier. En heb ik met die mannen ontdekt dat je hier in de Saint-Laurent, die ik nu voor me zie, dus de grote rivier die nog met ijsblokken momenteel bedekt is, dat je daar kan gaan in zwemmen. Hè? En dat is dus verschrikkelijk koud. Dat doet pijn. En toch is dat opnieuw een goede illustratie van the power of the mind. En dat je daar opnieuw, gaan we dan samen ademhalingsmeditatie doen. En is dat echt een fantastische ervaring waar ik nu aan de lijve heb ondervonden wat wel mogelijk is. Hè? En dat we dat misschien, ik zou zeggen, sinds de industriële revolutie, waar de mens meer en meer zich boven de natuur is gaan positioneren, dat nu misschien de uitdaging is van opnieuw te gaan connecteren hè, met ons emotioneel aanvoelen. En de natuur helpt daar natuurlijk. Dus ademhaling, heel sterk.
Voor de duidelijkheid, heb jij in de ijs gezongen?
Ja. Ja.
Oké, okay, heldhaftig. Maar verder...
Het staat op Instagram, als je wil gaan kijken. En ik heb mijn echtgenote ook zover gekregen om mee te gaan. En dus opnieuw, als ik het kan iedereen. Het is geen competitie. Hè. Als je er na 10 seconden uitspringt, is dat natuurlijk geen schande. Maar het is heel fijn om... over al die dingen waar ik nu over lees. Hè, en die wetenschappelijke kennis is belangrijk. En dan praat met mensen die dat doen, maar het zelf ervaren, dat is toch nog iets anders. En iets wat misschien ook te weinig aandacht krijgt. Hè. Ook als ik als prof met studenten spreek, het gaat toch nog... Te veel, denk ik, over het vergaren van kennis. En misschien is de uitdaging, en we hebben dat nu ook met COVID gezien, om opnieuw terug te connecteren met ons mens zijn en de subjectieve ervaring op zich.
Ja, dat is mooi. En vooral ik voor mezelf kan ook zeggen dat de natuur ook zo een krachtig effect heeft. Ik zie dat ook bij mijn onderzoek naar cortisol. Wat een ongelofelijke kracht dat de natuur op zich kan hebben eigenlijk op de mens. Ja, ik had het al eerder gezegd. Wat ik zie in de praktijk is dat er zoveel mensen met stress en slaap te kampen hebben. Zou je even een tip willen geven voor mensen die bijvoorbeeld in bed liggen te woelen en na heel de dag heel actief zijn geweest, met hun hoofd op het kussen vallen en dan hopen dat ze meteen de slaap kunnen vatten, wat nooit lukt? Zijn er bepaalde trucjes, meditatietechnieken of apps die daarbij kan helpen?
Ja, zeer zeker. En trouwens, Len, een kleine primeur mogelijk. Ik heb een nieuw boek dat uitkomt volgende maand. En dat is het No-Nonsense slaapboek. Dus specifiek voor mensen die, zoals je net beschreef, liggen te woelen. En waar dat stemmetje in het hoofd soms dol draait en dat je dan de slaap niet kan vatten. Wat opnieuw een goede illustratie is van wat waar meditatie voor staat, dat is loslaten. Hè. Soms zijn we competitiebeesten. Hè. Je ziet dat ook, denk ik, binnen jouw doctoraat en in de academische wereld en in onze maatschappij in het algemeen. Hè. Het is hard werken en ons inzetten. En ja, meditatie, maar ook in slaap vallen, hè, is net het tegenovergestelde. Als ik heel hard in slaap wil vallen, ja, dan lukt het natuurlijk niet. Ja. Eigenlijk zijn er dan een hele reeks dingen die we gaan voorstellen. En misschien moeten we daarover een andere podcast specifiek over slaap alles wat daarbij komt. Maar er zijn nu een hele reeks mogelijkheden. En opnieuw, ik merk dan als ik over meditatie praat op een consultatie, waar ik nu teleconsultaties, want ik zit in het verre Canada, maar dat werkt wel goed. En sinds COVID zijn mensen dat ook meer gewoon. Het over de levenshygiëne heb en dan een voorstel om niet direct een slaappil te nemen, want dat brengt je in een soort farmacologisch coma. Dat is geen restauratieve slaap. Dus dat is niet noodzakelijk het eerste of het enige wat je moet doen. Maar bijvoorbeeld een mindfulness-based stress reduction programma volgen kan een heel goed idee zijn. Je hebt fantastische boeken, je hebt de apps waar in het Nederlands er nog niet zo heel veel aanbod is. Ik ben heel blij dat Petit Bambou, dat is toch de marktleider in Europa, maar Franstalig, nu ook in het Nederlands programma's aanbiedt. En ik heb dan de CEO daar, dat is Ben, een hele sympathieke gast, aangeschreven met de vraag, ja... Eigenlijk moet je dat ook doen in het Vlaams, want dat waren vaak Hollandse accenten in het programma. En dat is dan ook gebeurd. Ik heb er trouwens zelf eentje, Open Jezelf, in Petit Bambou. Ja. En ik vind dat heel knap gedaan, met mooie video's, met echt een geleide meditatie waar je dan in je bed gaat liggen en je steekt je oortjes in en dan doe je wat die stem uitnodigt om te volgen. En sommige patiënten zijn daar heel snel mee weg, Anderen worden juist nerveus hè, van die technologieën opnieuw, scherm en zo verder. Je hebt ook toestelletjes. Ik heb voor degenen die ons zien... dit is, ik weet niet dat je dat kent, de Moonbird. Dat is een Belgisch bedrijfje. En ja, dat ziet eruit zoals een avocado. Je legt je duim daarop en dat meet aan je hartritme. En dat geeft je dan ook feedback van hoe je ademhalingsmeditatie een impact heeft op je hartritme. En dat gaat uitzetten. En dan adem jij in en dan krimpt dat en dan adem jij uit. En opnieuw is dat zeker niet voor iedereen noodzakelijk. Maar merk ik wel dat veel patiënten daar opnieuw een toegevoegde waarde zien, omdat dat hun helpt. Hè. Ze doen precies wat dat toestelletje aangeeft. En de vraag van, doe ik het wel goed? Dat is soms ook anxiogeen. Oorzaak van extra stress of onzekerheid kan zijn. Geeft dus een mogelijkheid aan een reeks mensen. Je hebt Muse, hè, waar je de elektrische activiteit van het brein meet en dan feedback krijgt opnieuw. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden. De ene al duurder dan de andere. Slapen en slaapproblemen kan staan voor heel veel oorzaken voor zijn. Maar dat stress het alleen nog verergert, dat is wel duidelijk. En dus opnieuw aanleren zelf om op jouw manier daar anders mee om te gaan. En dat in slaap vallen al begint een hele tijd voor je naar je slaapkamer trekt en hoe je daar je perceptie van je eigen slaap kan veranderen. Denk dat heel, heel belangrijk is dat we daar als zorgverlener tijd voor uittrekken. En dus opnieuw binnenkort meer in het slaapboek. Want het is echt een probleem dat mij ook frustreerde en waar ik vaak gewoon zin had om mensen gezonde slaap voor te schrijven. Hè? Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ik ben natuurlijk overtuigd van het belang van slaap, net zoals van meditatie. Als je niet goed slaapt, dan gaat al de rest ook niet goed. Hè? En dus vaak hangen die dingen samen en zie je een soort negatieve spiraal, hè? Dat het ene het andere nog versterkt en verergert. En dat is de power of the mind waar we het net over hadden, kan je daar ook een positieve spiraal gaan creëren. En die kan heel krachtig zijn en dat is voor elk van ons een realiteit. En ik denk dat we daar eigenlijk de laatste decennia te weinig gebruik van hebben gemaakt. Dus vind ik het belangrijk om met die nieuwe technologieën en de neurowetenschappen dat beter in kaart te brengen en dan meer ook te gaan kredieten geven. Hè? Want we zitten toch ook vaak, als het gaat over meditatie, met bepaalde vooroordelen. En het is goed dat we klaar en duidelijk aangeven, oké, dit is wat we weten over meditatie. Dan ook in de medische context, wat zijn de indicaties, de contra-indicaties, de mogelijke neveneffecten. En daar is ook natuurlijk nog wel wat werk aan de winkel. Vandaar dat we daar met het team en onze bondgenoten binnen Europa en nu hier in Noord-Amerika ons steentje aan bijdragen. En natuurlijk ook jouw onderzoek, Ellen, dat je net vermeldde. Ik denk dat dat heel belangrijk is, hè, van die objectieve metingen te doen en te hebben. Dat ons dat zeker helpt als zorgverlener.
Welke misverstanden wil je nog zeker van de kaart helpen? Of wat wil je nog extra aan de luisteraars meegeven voordat we afronden?
Oh, ik denk de boodschap die ik in alle nederigheid zou willen overbrengen is echt van het gewoon een kans te geven. Begin er niet aan met onrealistische verwachtingen en harde schema's waar je na zoveel dagen of weken een effect wil zien. Hè. Dat is misschien ook een beetje de westerse reactie van ja, maar allez, wat moet ik precies doen? Hoeveel minuten per dag en wanneer zie ik dan wat? Maar net te vertrouwen dat je dit kan. Het enige wat je nodig hebt, je hebt geen boek nodig, je hebt geen dure technologie nodig, enkel je motivatie. En dat die eerste stap is denk ik de meest belangrijke. En dan is het een persoonlijk avontuur, zou ik bijna zeggen. Hè. Dat is echt een ontdekkingsreis. waar je afhankelijk van jouw specifieke behoeften. En opnieuw, leg de lat niet te hoog. Wees niet te streng voor jezelf. Doe wat je kan. We hebben niet het leven van een Mathieu Ricard of een Dalai Lama. Dus ja, hoe doe je dat? Ga naar een zorgverlener natuurlijk als je specifieke vragen hebt. En anders zijn er zoveel manieren om wat meer aandacht te hebben voor wat er tussen je oren gebeurt. Je brengt een groot deel van je tijd in je hoofd door. Dus maak daar een fijne plek van. En wacht niet, zoals ik op mijn consultatie helaas zie, tot je tegen de muur knalt. Wacht niet tot je burn-out, wacht niet tot je slaapproblemen, tot je spanningshoofdpijn. Ik denk dat we veel meer kunnen en moeten inzetten op preventie. En ik ben natuurlijk ook een voorstander van meditatie op school. Want we zijn geen computers, geen robots. En we moeten meer inzetten op wat ons verschillend maakt van die supercomputers. Die eigenlijk niks voelen. Nog de motivatie of de wilde dromen die we allemaal kennen. Met daarnaast soms ook de frustratie, de mindere momenten. En eigenlijk moet je dat maar zelf dan zien uit te vinden. Van wat doe ik als het minder goed gaat? Hoe leer ik te luisteren naar mijn eigen behoeften emotioneel? Wat zijn de behoeften van de ander? Mijn partner, mijn collega, mijn kinderen. Ik vind heel erg dat dat ook op school, net zoals we leraren lichamelijke oefening, en dat dat deel uitmaakt van het vaste lessenpakket, dat we ons mentaal welzijn eigenlijk te veel verwaarlozen. Als arts op intensieve zorgen blijft het me triest maken dat ik zoveel jongeren met zelfmoordpogingen op intensieve zie. En dan is het natuurlijk meer dan enkel een zelfmoordhulplijn aanleggen. Het is echt nadenken, hoe kan het, hè, dat we in Vlaanderen, waar we zoveel geluk hebben, hè, de meeste van ons hebben een dak boven hun hoofd, we hebben smartphones en televisie. En toch is het voor veel mensen, en met COVID is dat nog uitvergroot, mentaal moeilijk. En ik denk dat we daar veel meer aandacht moeten voor hebben en dus echt meer moeten inzetten op preventie. En natuurlijk is meditatie, denk ik, daar een deel van de oplossing.
Ja, 100% akkoord. Helemaal akkoord. We gaan hier afsluiten. Dankjewel, dokter Steven Laurijs, voor dit geweldige gesprek. Elke keer echt een eer en geweldig om met je te praten. En ik kijk alvast uit wat je verder in je werk nog gaat verrichten. En ik kijk zeker uit naar je slaapboek. Dankjewel iedereen voor het luisteren. Verdere links naar app en onze eigen socials, die gaan we zeker in de show notes zetten. En als je vragen hebt over levensstijl of voor goede doorverwijzingen, dan schrijf je jezelf er ook. Vergeet deze aflevering of podcast niet te delen met vrienden, familie of kennissen die meditatie en de kracht van het brein willen gebruiken voor een beter en gezonder leven. Tot de volgende keer.